Hallo, mijn naam is Maurits Martijn, correspondent Beter Internet. Je gaat zo meteen luisteren naar een verhaal dat ik schreef samen met Ot van Dalen over een superbelangrijk onderwerp met een hele saaie naam, namelijk technologische soevereiniteit. Van chips tot clouds, van batterijen tot zonnepanelen, Europa wil minder afhankelijk zijn van buitenlandse tech. Maar waarom maakt de Europese Commissie zelf gebruik van het Amerikaanse Microsoft en niet van lokale alternatieven, terwijl die er wel zijn? Veel luisterplezier. Het komt niet vaak voor dat de Europese Commissie zo'n hard pak slaag krijgt als afgelopen 11 maart. Toen oordeelde de Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming, de EDPS, dat de Commissie de eigen Europese privacywet had overtreden. De reden? Microsoft. Om precies te zijn, Microsoft's cloud. Want de 32.000 ambtenaren van de commissie gebruiken sinds een paar jaar Microsoft 365, Microsoft's online kantoorsoftware. Denk e-mail, agenda's, documenten en videobellen. De Europese Commissie had onvoldoende uitgesloten dat Microsoft gegevens over hoe ambtenaren de dienst gebruiken naar Amerika stuurde, waar de Amerikaanse overheid er toegang toe kon krijgen. En dat is in strijd met de privacywet. Een stevige conclusie. Maar de opdracht van de toezichthouder aan de Europese Commissie is nog steviger. Vanaf 9 december moet de Commissie zorgen dat er geen persoonsgegevens meer via Microsoft stromen naar landen buiten de EU die onvoldoende privacybescherming bieden, zoals de VS. Dat is nogal een uitdaging. Want de Europese Commissie zit inmiddels vol in die Microsoft Cloud en daar bepaalt Microsoft, niet de Europese Commissie, welke gegevens wel of niet naar buiten de EU gaan. Met andere woorden, de Europese Commissie is afhankelijk van de goede wil van Microsoft om aan de opdracht van de eigen toezichthouder te kunnen voldoen. En dit legt een pijnlijke ironie bloot. Want sinds een jaar of 5 is het een van de topprioriteiten van diezelfde Europese Commissie om Europa minder afhankelijk te maken van buitenlandse technologie. En dan vooral die uit Amerika en China. Technologische of digitale soevereiniteit heet dat met een chique term. En dat gaat niet alleen over clouds, maar ook over chips, zonnepanelen en batterijen voor elektrische auto's. Volgens commissievoorzitter Ursula von der Leyen is het de voorwaarde voor Europa om haar eigen keuzes te maken, gebaseerd op haar eigen waarden, indachtig haar eigen regels. Dat blijkt dus zo makkelijk nog niet, je eigen keuzes maken. Want in diezelfde afgelopen 5 jaar sloot de Europese Commissie contracten met Microsoft, Oracle en Amazon, allemaal Amerikaanse bedrijven. En omdat de Europese Commissie onderhandelt namens alle Europese instituties, zoals het Europees Parlement, gaat het dan al snel over tientallen of misschien wel honderden miljoenen euro's. Waarom doet de Commissie, ondanks de grote woorden over soevereiniteit, toch zaken met die buiten-Europese techreuzen? De meest gehoorde reden is dat er geen serieuze Europese alternatieven bestaan en het daarom onvermijdelijk is om met die Amerikaanse techbedrijven in zee te gaan. In 2018 zei de Europese Commissie geen andere keuze te hebben dan Microsoft. Onderzoeksinstituut Klingendaal deed onderzoek naar de cloud voor de Nederlandse geheime diensten en concludeert hetzelfde. En als zelfs de burgemeester en wethouders van Almere zeggen dat er geen realistisch Europees alternatief is voor clouddiensten, dan moet dat wel kloppen. Toch? Om die vraag te beantwoorden is het goed om dieper te duiken in de cloud. Cloud tussen aanhalingstekens, want er is niet zoiets als de cloud. Als mensen het over de cloud hebben, dan gaat het over het fenomeen dat het grootste deel van alle digitale activiteiten, de rekenkracht, opslagruimte en software die mensen en organisaties gebruiken, zich bevindt op computers in een datacentrum. Niet op de laptop, op je bureau. Die cloud bestaat grofweg uit 3 lagen. Allereerst heb je de computers in datacenters nodig. Het metaal in IT-er jargon. Dan heb je de software nodig waarmee de servers aan elkaar worden geknoopt, zodat ze allemaal samenwerken als één grote computer. En daarbovenop kan je dan diensten aanbieden aan gebruikers. Diensten die heel verschillend kunnen zijn. Van kantoorsoftware tot sociale media, van salarisadministratie tot het streamen van muziek of films. Als je als organisatie van de cloud gebruik wil maken, sta je voor een belangrijke keuze. Hoeveel wil je zelf doen en hoeveel wil je uitbesteden aan anderen? Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen alleen de servers te huren. De rest moet je dan zelf installeren en beheren. Of je kan er juist voor kiezen om alles te laten regelen door iemand anders. Hoe minder je uitbesteedt aan anderen, hoe meer controle je hebt. Ga maar na. Als je zelf de datacentra selecteert, dan kan je kiezen om alleen servers in Nederland te gebruiken. Als je zelf de servers beheert, kan je die zo instellen als je zelf wil. En als je zelf het platform en verschillende diensten installeert, dan kun je software met aantrekkelijke licentievoorwaarden installeren, zodat je de code mag bestuderen en aanpassen. Afhankelijk van de laag waarnaar je kijkt, kom je verschillende aanbieders tegen. In de bovenste laag, de softwarelaag, zitten de diensten die jij en ik gebruiken. Denk aan Gmail, aan Dropbox waarmee je bestanden kan delen, of aan DeepL waarmee je documenten kunt vertalen. Op de laag waar de computers aan elkaar geknoopt worden, kan je gebruik maken van open source pakketten, zoals OpenStack of Apache CloudStack of van software van cloudaanbieders zoals Amazon en Google. En dan heb je nog de laag van de hardware, waar de servers draaien. Hier heb je een enorme diversiteit aan grotere en kleinere datacentra. Slechts een paar bedrijven doen alles. Zij worden hyperscalers genoemd, omdat ze, nogal hyper kunnen opschalen. Amazon, Microsoft en Google zijn de grootste hyperscalers ter wereld, gevolgd door Oracle en IBM. Ze bieden een zeer uitgebreide menukaart van diensten aan. Diensten die alle drie de lagen beslaan. Deze hyperscalers hebben zo ongeveer de hele Europese markt in handen. 95%. En ze komen dus allemaal uit de Verenigde Staten. En de Europese Commissie maakt gebruik van drie van die hyperscalers. Microsoft, Oracle en Amazon. Dat druist allemaal behoorlijk in tegen de soevereiniteitswensen van de Commissie. Bestaan er dan geen alternatieven? De EDPS, die toezichthouder die de Europese Commissie dat pak slaag gaf, denkt van wel. Ze experimenteert zelf met Nextcloud, alternatieve kantoorsoftware die gemaakt is in Europa, te installeren op een server naar keuze. Op het oog werkt het net zoals Microsoft. Je kunt ermee e-mailen, videobellen, bestanden opslaan, samenwerken aan documenten en je agenda bijhouden. Kortom, wat de meeste mensen doen als ze voor hun werk achter een computer zitten. Maar wat Nextcloud radicaal anders maakt, is dat het open source is. Dat wil zeggen dat iedereen de softwarecode kan downloaden, inzien, aanpassen en weer verspreiden. Doordat Nextcloud open source is, geeft het de gebruiker vrijheid. Je kan zelf beslissen of je de software draait op je eigen servers of op de servers van anderen, in Europa of in Amerika. Het is ook makkelijker om de werking van de software te controleren. Zo kan je er zekerder van zijn dat geen vertrouwelijke gegevens worden weggesluist. Precies het punt waar het onderzoek van de EDPS over ging. En niet alleen kan je de software bestuderen, je kan de software vervolgens ook aanpassen. Dat biedt weer een belangrijke bescherming tegen lock-in. Een strategie waarbij een bedrijf probeert om het zo moeilijk mogelijk te maken om naar een concurrent over te stappen. En waar techbedrijven als Microsoft zeer bedreven in zijn. Stel dat de organisatie achter Nextcloud de software zou aanpassen, zodat de documenten die je erin hebt opgeslagen niet meer naar een ander systeem kunnen worden overgeplaatst, dan kan je de code op je eigen server eenvoudigweg aanpassen. Maar met kantoorsoftware alleen ben je er nog niet. Je hebt ook de computers nodig, het metaal, en de software die deze computers aan elkaar knoopt. Ook daarvoor bestaan in Europa alternatieven. Zo heb je bijvoorbeeld het Franse OVH Cloud en het Duitse Open Telecom Cloud, die hele serverparken aanbieden. Het argument dat er geen Europese cloud-alternatieven zijn, gaat dus niet op. De vraag is waarom de Europese Commissie, net als meer dan 95% van alle Europese organisaties, toch voor die hyperscalers kiezen. En vervolgens, wat is er nodig om soevereiner te worden in de cloud? We spraken erover met 4 cloud-kenners. Een academicus, een open source ondernemer, een financier van een ander internet en een spreekbuis van de Nederlandse digitale industrie. Het idee dat er geen Europese alternatieven bestaan voor de grote clouds is hardnekkig, zegt Frank Karliczek, de oprichter en CEO van Nextcloud. Maar het klopt niet. Nextcloud heeft een omzet van 18 miljoen euro en er werken zo'n 100 mensen. Het is een kleine speler, maar wel een met een aantal high-profile klanten, zoals TZ Bund, de IT-leverancier van de Duitse overheid. Enkele onderdelen van het Duitse leger, een paar ministeries in Frankrijk en de Italiaanse luchtmacht. Voor die partijen is soevereiniteit geen theoretisch begrip, maar noodzaak, vertelt Karliczek via Nextcloud Talk, een soort Zoom of Teams, maar dan van Nextcloud. En het werkt uitstekend. Karliczek bedoelt maar, als het echt moet, dan gebeurt het. De Duitser vertelt dat hij in Duitsland hetzelfde ziet gebeuren als in Brussel. Politici beleiden de wens van digitale soevereiniteit vooral met de mond. Alle politieke partijen zeiden bij de laatste Duitse verkiezingen in 2021 dat ze open source zeer belangrijk vonden, vertelt hij. Uiteindelijk gaat er een paar miljoen naartoe. Terwijl de overheid cloudcontracten heeft met Oracle en Microsoft ter waarde van 13 miljard euro, aldus Karliczek. De verklaring is dan vaak, we kunnen niet anders. Maar het kan wel anders, zegt Karliczek. Alleen laat die boodschap zich volgens de open source ondernemer maar moeilijk verspreiden. Michiel Leenaars van NLNet, een stichting die met onder andere Europees geld open source projecten financiert, vult aan. Het vreemde is dat Europa geweldige dingen doet, maar het zelf niet doorheeft. Volgens Leenaars, die zijn stichting de bankier van het verzet noemt, zijn er allerlei Europese alternatieven die ook nog eens veelal met Europese subsidies tot stand zijn gekomen. Hij noemt het echt onzin dat er geen andere keuzes gemaakt kunnen worden. Ook onzin, volgens Leenaars, het idee dat overheidsdiensten en instellingen niet zonder de brede waaier aan diensten van de hyperscalers kunnen. De meeste hebben helemaal geen fancy dingen nodig, zegt hij. Het gaat dan om vrij simpele dataopslag en serverruimte en dat bieden heel veel Europese partijen ook aan. Ja, bij Amazon en Oracle kan dat ook, zegt Leenaars. Maar wat die nog meer aanbieden is vaak helemaal niet relevant voor overheden. Leenaars vergelijkt het met de aankoop van een onderbroek. Het is alsof je te horen krijgt dat je je onderbroeken absoluut bij de Bijenkorf moet kopen en niet op die markt waar je al 40 jaar je onderbroeken koopt. En dan loop je de Bijenkorf binnen en is het natuurlijk super indrukwekkend wat je er allemaal nog meer kunt kopen. Maar uiteindelijk kom je toch gewoon voor een onderbroek. Onderzoeker Mathieu Paapst van de Rijksuniversiteit Groningen sluit zich aan bij die kritiek. Het is volgens hem niet onvermijdelijk om voor Microsoft of Oracle te kiezen. Hij noemt het een rookgordijn om te verhullen dat ook de IT-afdeling van de Europese Commissie het liefste ontzorgd wil worden en daarom producten en diensten die goed samen te gebruiken zijn aanschaft bij één grote partij. Volgens de universitair docent ICT en recht kunnen overheden, als ze willen, alternatieven vinden. Natuurlijk, zegt hij, zijn veel functionaliteiten ook gewoon beschikbaar bij kleinere spelers, ook in Europa. Toch is het te simpel om te stellen dat Europese alternatieven slechts een marketingprobleem hebben. Hyperscalers hebben voor organisaties ook veel voordelen. Tech-ondernemer Bert Hubert vergelijkt ze in een artikel met IKEA. Bijna alles wat je zoekt kun je er vinden. De kwaliteit is prima tot goed. De prijzen lopen van zeer goed betaalbaar tot een beetje duur. En mensen gaan naar de IKEA omdat ze weten dat ze daar hoogstwaarschijnlijk alles zullen vinden wat ze nodig hebben en meer dan dat. Dit geldt dus ook voor veel klanten van clouddiensten. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Als je clouddiensten nodig hebt uit alle lagen, zoals veel grote organisaties, waarom zou je die bij 3 verschillende partijen afnemen als je ze ook bij 1 aanbieder kunt halen? Onderzoek van de Autoriteit Consument en Markt naar de motivaties van organisaties om de diensten van hyperscalers af te nemen, laat hetzelfde beeld zien. Veel Chief Information Officers, zeg maar de directeur die bij een bedrijf gaat over de IT, willen graag een alles-in-één oplossing. En daarbij gaat het niet alleen om de diensten en producten van de hyperscalers, zegt Michiel Steltman. Volgens de spreekbuis van de Nederlandse digitale infrastructuurindustrie bestaan er op het gebied van functionaliteiten inderdaad prima alternatieven. Maar het totaalpakket is om meer redenen dan alleen het IKEA-gevoel aantrekkelijk. De hyperscalers bieden ook diensten voor het beheer, de administratie en de beveiliging van de cloud, zegt Steltman. Dan gaat het bijvoorbeeld over het voldoen aan wet en regelgeving. Hij legt uit. Voor veel internationaal opererende organisaties is dat snoepwinkelidee zeer relevant, want je weet dan dat je wettelijk in heel veel landen gedekt bent omdat jouw hyperscaler de juiste certificering heeft. Dit geldt ook voor het financiële overzicht en het managen van de clouddiensten die je afneemt, zegt Steltman. En dat is voor zo ongeveer iedereen relevant, voor kleine en grote partijen, publiek en privaat. Het roept de vraag op wat te doen. De huidige geopolitieke turbulentie zal Europa's onafhankelijkheidswens alleen maar versterken. Niet zo gek dus dat verschillende politieke partijen pleiten voor meer digitale soevereiniteit in hun Europese verkiezingsprogramma's. GroenLinks, PvdA, wil graag dat de EU grootschalig gaat investeren in onze eigen digitale infrastructuren, zodat we zo snel mogelijk digitaal autonoom worden. De VVD is voorstander van het ontwikkelen en implementeren van clouddiensten en standaarden binnen de EU. En ook NSC vindt dat er Europese alternatieven moeten komen. Maar hoe dan? De cloudkenners geven 4 suggesties. 1. De Europese Commissie moet de eigen marktmacht inzetten. Michiel Steltman, de woordvoerder van de Nederlandse industrie, vindt dat overheden soevereiniteit moeten verkiezen boven gemak. Met andere woorden, als de Europese Commissie en de Nederlandse overheid soevereiniteit zo belangrijk vinden, dan zouden zij andere keuzes moeten maken voor Europese alternatieven. Want overheden, zegt Steltman, hebben een formidabele markt- en inkoopmacht. En het wordt natuurlijk niks met die soevereiniteit als ze bij de hyperscalers blijven afnemen. 2. Investeren in Europese kantoorsoftware. Als Michiel Leenaars Europees minister van ICT zou zijn, zegt hij, dan zou hij tientallen miljoenen investeren in Europese alternatieven voor Microsoft 365. Want ze bestaan wel, alternatieven zoals Nextcloud, maar ze werken nog niet allemaal zo soepel als de diensten van de hyperscalers. Die alternatieven, zegt Leenaars, hebben vaak wel een solide technische basis, maar moeten volgens de financier nog wat gepolijst worden. Gebruikers hebben vaak ingesleten gewoontes, zegt hij. En om alternatieven laagdrempelig te maken, moet je daar op in kunnen spelen. 3. Anders aanbesteden. Daarnaast zouden de aanbestedingsregels moeten worden aangepast, meent industriespreekbuis Steltman. Europese instellingen moeten voor grote ICT-projecten een zogenoemde tender uitschrijven, waar partijen zich op kunnen inschrijven. Op dit moment staan in die tenders nog geen voorwaarden die de Europese soevereiniteit stimuleren. Sterker, de voorwaarden die gesteld worden spelen de hyperscalers vaak in de kaart. Volgens jurist Mathieu Paapst zou alleen al het naleven van de bestaande aanbestedingsregels een zeer grote stap zijn richting soevereiniteit. Op dit moment, zegt hij, worden opdrachten vaak samengevoegd tot 1 aanbesteding. Wordt er vaak voorkeur uitgesproken voor bij naam genoemde leveranciers en producten en worden er barrières opgeworpen voor open source leveranciers. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. En als dat verandert, dan zullen kleine Europese partijen, zegt hij, ook in staat zijn om met alternatieven in te kunnen schrijven. En 4. Meer samenwerken. Die bestaande Europese alternatieven zouden beter kunnen samenwerken. Het aanbod is nu versnipperd en onsamenhangend. Er zou een soort catalogus van alle Europese clouddiensten moeten komen met daarbij gebundelde oplossingen. Michiel Steltman spreekt de industrie aan. Hij zegt: zorg dat je samen een aanbod van diensten hebt dat serieus te vergelijken is met de hyperscalers. Dit sluit aan bij het advies van instituut Klingendaal. Dat pleit voor een alles-in-één pakket met onder meer opslag, databases, veiligheid en software als alternatief. Alleen door samen te werken, schrijft Klingendaal, kunnen Nederlandse en andere Europese cloudbedrijven komen tot een Europese bijenkorf cloud megascaler. De cloudkenners zijn niet onverdeeld enthousiast over Gaia-X, een Europees initiatief dat zo'n bijenkorfachtige samenwerking zou moeten zijn. Volgens Nextcloud-baas Frank Karliczek, die daarbij betrokken was, heeft dit project om twee redenen geen toekomst. 1. De Amerikaanse hyperscalers mochten eraan meedoen en deden dat ook. En 2. Europese politici verloren al gauw hun interesse. Uiteindelijk is de vraag niet zozeer of er alternatieven bestaan, maar vooral of je er genoeg in gelooft om erin te investeren. Laat de verkiezingen ook daarover gaan.
De Correspondent bestaat 10 jaar.
Al 10 jaar maken wij journalistiek voorbij de waan van de dag.
Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt.
Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt.
Wist je dat de Correspondent 100% door leden wordt gefinancierd?
Dat betekent dat we ons werk alleen kunnen doen als luisteraars zoals jij ons steunen.
Word vandaag nog lid.
En draag bij aan diepgavende,
advertentievrije en onafhankelijke journalistiek.
Ga naar decorrespondent.nl en word lid.